Journaal.
NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Soms is liefde dit, een essay in de vorm van een persoonlijke brief over liefde, seks en seksualiteit. Geschreven door Daan Borrel en zij is hierna ene. We hebben een opnamesessie gedaan met Marlon Williams, muzikant uit Nieuw-Zeeland. En die hoort u zometeen ook, na ene. En Hannah Barefoot schrijft deze week elke nacht een verhaal en dat zal ze zometeen voordragen. Komend uur Marley Huijer, filosoof en hoogleraar, vanwege een nieuw boek, een pamflet, Beminnen, met als vraag of de seksuele vrijheid bevorderd is nu we alles mogen benoemen. En of benoemen eigenlijk wel een kwestie is van het bevorderen of het beknotten van de eigen vrijheid. En dat doet ze aan de hand van onder meer de ideeën van Foucault, een denker die vaker terugkomt in haar werk. Marley Huijer, geboren in 1955, studeerde geneeskunde, werd vrijwilliger, later arts bij een methadonverstrekkingspunt, besloot nog later filosofie te gaan studeren, was een tijd denker des vaderlands, schreef over vele onderwerpen, over discipline, over ritme en de beleving van tijd in een samenleving, over achterblijven als tegengesteld aan de mensen die vertrekken als migranten en over het nut van de publieksfilosofie. Marley Huijer, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Je hebt een aantal dingen over jezelf geschreven. Maar ook weer niet zo heel veel. Maar het is ook voor jou iets van, ja, ik wil het gewoon over mijn ideeën hebben, dus waarom? Maar een van de dingen die je op meerdere punten in je oeuvre schrijft, is dat je bent opgegroeid in een strenge omgeving, een steile omgeving.
Ja, in een streng gelovige omgeving, ja. En dat heeft impact, zeker als je je daarvan losmaakt. En ik heb zeg maar 10, 20 jaar in mijn leven gehad van, nou, dat heeft helemaal geen invloed. Maar als ik dan weer kijk naar hedendaagse moslimjongeren die last hebben van hun opvoeding, van hun religie, of daar los van willen komen, dan is het voor mij weer een grote herkenning. Dus het is iets wat toch. Ik weet nog al toen ik denk des vaderlands, dat ik tegen de interviewer Henk Steenhuis, die een boekje daarvoor over mij moest maken, zei van, ja, ik wil het daar eigenlijk helemaal niet over hebben. En dat hij zei, ja, maar dat is zo interessant. En toen dacht ik van, ja, maar dan kom ik er niet meer van los. En dat blijkt ook nu, want het komt elke keer in interviews komt het terug.
Dan word je er weer naar gevraagd.
En het is de vraag of zo'n religieuze opvoeding, of die nou werkelijk heel erg je persoon vormt, of dat je er misschien toch ook van los kan komen.
Is dat zo? Kan je daarvan loskomen? Zou je zeggen dat je daarvan los bent gekomen?
Nou, kijk, sowieso denk ik dat je identiteit altijd uit heel veel onderdelen, heel veel lagen bestaat. En één daarvan is je de wijze waarop je opgevoed wordt. Of dat nou communistisch, socialistisch, katholiek of gereformeerd of wat dan ook is, of islamitisch. Dus je opvoeding is één deel van wie je bent of wordt. Maar er zijn natuurlijk heel veel meer lagen. En als ik nou kijk naar wat ik als filosoof doe, dan is het niet zo dat die religie daar een grote rol in speelt. Of dat, je kan hooguit zeggen dat een boek als Discipline misschien voortkomt uit en met veel discipline zijn opgevoed. Maar in de jaren 60 werden wel meer mensen met heel veel discipline opgevoed. Dus het is de vraag of dat echt met religie samenhangt.
Nou, je zou kunnen zeggen dat het vaak in jouw werk gaat over vrijheid aan de ene kant en het nastreven daarvan en discipline aan de andere kant. Dus om tot vrijheid te komen heb je discipline nodig. En dat geldt ook wel voor hoe jij leeft. Zeer gedisciplineerd werken aan het denken, om in dat denken de vrijheid te vinden.
Ja, ik vind wel dat discipline de voorwaarde is om die dingen die je graag doet of die je belangrijk vindt, om die te kunnen realiseren. Dus, maar dan bedoel ik toch niet met discipline dat het allemaal uit mezelf moet komen, maar heel erg dat het iets is wat je tussen mensen voor elkaar krijgt. Dus dat je, ja, mensen disciplineren elkaar voortdurend. Hè? Bijvoorbeeld door af te spreken hoe laat je 's avonds gaat eten, of hoe laat je op je werk zult zijn, of hoe laat je op je vrijwilligersbezigheid of wat dan ook zal zijn. Het zijn allemaal kleine manieren om elkaar te disciplineren. Maar stel dat dat er helemaal niet zou zijn, ja, dan ben je dus vrij als je 's ochtends wakker wordt om datgene te gaan doen waarvan je denkt dat je het wil doen. Maar ja, dan sta je daar in je eentje voor. En meestal vinden we het toch wel prettig om iets met andere mensen te doen. En dan zit je onmiddellijk in allerlei kleine vormen van disciplinering die maken dat je de vrijheid hebt om die dingen met andere mensen te doen.
Dat was ook een van de betogen in het boek over discipline, dat we de discipline moeten uitbesteden.
Ja.
We kunnen wel zeggen, ik ga elke dag joggen, maar dat doe je lekker toch niet. Dus als er een app komt of als er iemand anders komt die je eraan houdt, dan is dat welkom. Maar in jouw jeugd was er natuurlijk ook heel veel externe discipline.
Ja, dat was sowieso die strengheid. Maar het was sowieso, ik moest nog 6 dagen per week naar school. Dus dan sta je per definitie op tijd op. En dat heeft geduurd zeker tot misschien wel tot de 5e klas van de middelbare school. Dat het pas ophield, dat je op zaterdag vrij kreeg. En dan op zondag naar de kerk. Dus dan zit er al zoveel structuur in je week. Ja, dat is vanzelf al heel erg disciplinerend. En dan zal in mijn geval, ik wilde wel heel graag uit dat milieu ontsnappen. En de manier om als meisje uit dat milieu te ontsnappen is natuurlijk te zorgen dat je goed kan leren. Want dan weet je van, nou, dan mag ik waarschijnlijk studeren. Dan mag ik naar een stad waar je kan studeren. Dus dat is ook een ontsnappingsmogelijkheid.
Boeken waren de weg naar de vrijheid.
In zekere zin wel, ja. Ja.
Is de filosofie in de plaats van de religie gekomen? Want je probeert de wereld te verklaren. Je zoekt naar zin en richting.
Nou, in plaats van is misschien een groot woord. Maar er zal onder Nederlanders en misschien sowieso wel onder West-Europeanen wel een groot verlangen zijn om vragen die niet zo makkelijk te beantwoorden te zijn, om die met anderen te doordenken. En in het geloof zit, je kan zeggen, er zit altijd een strenge dominee of een strenge pastor die vertelt hoe je moet leven. Maar het roept ook wel heel veel vragen op, van hoe kun je goed leven? En op het moment dat dat niet meer door de religie beantwoord wordt, of er ook niet de ruimte is om met een gemeenschap daarover met elkaar te spreken, dan is het niet zo vreemd dat je op andere momenten gaat zoeken naar, kan je met mensen spreken, debatteren over wat een goede vorm van leven is, of hoe je goed met de aarde om kan gaan, of hoe je goed met je medemens om kan gaan. Dus dat filosofie in Nederland, maar in veel meer West-Europese landen heel populair is, dat begrijp ik wel, ja.
Heeft het je leven makkelijker of moeilijker gemaakt, het denken?
Mijn pleidooi is dat de filosofie het leven moeilijker moet maken. En dat maakt het in zekere zin ook. Ik realiseer me steeds vaker hoe lastig het is als je heel veel filosofische theorieën tot je genomen hebt om werkelijk te kunnen besluiten wat het goede is. En ik merk dat ook in gesprekken met collega's. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig om te kijken of we ons huis klimaatneutraal kunnen maken. Maar als je dan vanuit de filosofie, de kritische techniekfilosofie, gaat nadenken over hoe je met het klimaat om moet gaan, dan moet je het misschien wel helemaal niet in technologische oplossingen zoeken, maar veel meer in een heel andere benadering van alles wat niet menselijk is. Maar dan staat de pragmaticus of de praktische mens in mij op, en die denkt dan van ja, maar gewoon toch zorgen dat je een klimaatneutraal huis en allerlei dingen klimaatneutraal, dat kan toch geen kwaad? Maar vervolgens denk ik van ja, maar met al die warmtepompen waar we het nu dan over hebben, die warmtepompen, die hebben heel veel energie nodig. Dus waar komt die energie dan vandaan? Kunnen we dat dan wel allemaal met die zonnepanelen? Of zitten we straks allemaal in koude huizen omdat blijkt dat die zonne... Dus het gaat alle kanten
uit. Het maakt het ingewikkeld.
Het maakt het complex. Aan de andere kant, die complexiteit die hoort ook onder andere bij zo'n vraagstuk. En die hoort ook bij het leven. In het leven is het ook zo van dat de ene waarde die je belangrijk vindt loodrecht op die van op een andere waarde kan staan, zodat je ze helemaal niet met elkaar kan verenigen. Dus dat, ja, het hoort bij het leven dat het lastig is. En dat vind ik ook mooie van de filosofie, dat je die verschillende inconsistenties, tegenspraak, dat je dat ook in kaart brengt en dan gaat denken van ja, kan ik daar toch een ordening in brengen om uiteindelijk wel te besluiten wat je dan goed vindt om te doen.
Je hebt dat wel eens tussendenken genoemd.
Ja, Ja, tussendenken is betekent dat je nadenkt over datgene wat er tussen mensen is. De hele wereld die er tussen mensen is. Onder andere die aarde waar we het mee moeten doen. Die ook tussen ons staat. Maar ook de wereld die wij op de aarde hebben gebouwd. En die tussen mensen. De vraag van hoe je het tussen, wat er tussen mensen is, hoe je dat vormgeeft, is denk ik een bij uitstek ook filosofische vraag. Maar tussendenken is ook dat je tussen mensen denkt. En dat je niet alleen maar denkt van wat wil ik, maar nadenkt van hoe kunnen wij met elkaar, hoe kun je de interesse, en wat letterlijk betekent het tussen zijn, en hoe kan je de interesse voor elkaar, hoe kun je die vergroten?
Wat je zei over dat klimaatneutrale huis is ook interessant, omdat daaruit volgt kennelijk dat de filosoof moet handelen naar het denken. Dat ja, vind ik een interessante gedachte. Want als een filosoof moet komen tot een waarheid en het goede, dan moet het ook ineens een soort Sinterklaas zijn die het allemaal goed doet.
Ja, ik ben daarin sterk beïnvloed door Hans Achterhuis, die de eerste denker des vaderlands was, en bij wie ik afgestudeerd en gepromoveerd ben. Dus dat is iemand die mij al lang aan de hand heeft gehouden. Nou, dat mag ik helemaal niet meer zeggen, want ik mag niet denken dat hij nog een vader of een begeleider is. Maar dat is natuurlijk wel iemand die mij in het verleden wel heel erg aan de hand heeft genomen en geïnspireerd heeft. En die heeft heel sterk van practice what you preach. Die heeft geloof ik zelfs op een gegeven moment een soort meter, de meter van Achterhuis, om te kijken van of datgene wat een filosoof preekt, of die dat ook praktiseert. En dan valt iemand als Simone Beauvoir bijvoorbeeld af, want die heeft de vrije liefde gepredikt, maar dan blijkt na afloop dat ze zich daar heel vaak eenzaam bij heeft gevoeld. En dat ze dat, en ook vaak jaloers was, dus dat ze dat misschien wel helemaal niet na kon leven. Ik ben daar wat minder streng in, omdat het zo onvoorstelbaar moeilijk is om datgene wat je, waarvan je tegen anderen zegt dat het het goede is, om dat ook werkelijk altijd na te kunnen leven. En ja, ik denk van, het is toch ook goed om met elkaar te bedenken van wat zijn nou politiek verantwoorde of moreel verantwoorde manieren om in het leven te staan. En dan ook tot een besluit te komen, wetende dat je het misschien niet altijd zelf kan realiseren.
Er zijn ook briljante longartsen die een pakje per dag roken. Het verwondert me, maar het bestaat.
Ja, ja, ja.
En die zeggen op een congres, we moeten het roken bestrijden.
Ja, ja. Dat zou ik wel lastig vinden als ik zelf longkanker had en ik rook aan de long en ik zou moeten stoppen en ik rook aan de longarts dat hij heel veel naar rookt. Dan zou ik wel denken van waarom ik en jij niet.
Maakt het toch minder geloofwaardig?
Maakt het wel minder geloofwaardig. En dat geldt ook wel voor filosofen, dat als jij de monogamie predikt en vervolgens blijkt dat je uit en te na met allerlei anderen lekker aan het vrijen bent. Ja, dan wordt het verhaal of het pleidooi voor monogamie toch wat minder geloofwaardig.
Tussen denken en handelen zit vaak nog een soort schemerzone.
Ja, filosofen zijn ook maar mensen. Ja.
Je groeide op in een streng nest. Je wilde wegkomen. Je ouders wilden ook wegkomen. Jouw hele familie wilde wegkomen, maar dan in de zin van emigreren. Dat was iets wat veel gebeurde in de jaren 50 en 60. Alleen in het geval van je ouders kwam het er nooit van. Ze hadden meerdere keren het plan om weg te gaan, maar bleven uiteindelijk achter. Daar heb je een heel mooi boek over geschreven, over het achterblijven. Zelf ben je één keer geëmigreerd.
Een tijdelijk poging gedaan.
In de buurt van Boston ben je geloof ik gaan wonen. Ja. En ook weer teruggekeerd. Maar wat deed dat thuis? Dat altijd de blik was gericht op het vertrekken. Op het grote plannen maken die er niet van kwamen.
Ja, dat heeft iets heel onrustigs. Vooral ook omdat mijn ouders intussen wel binnen Nederland voortdurend verhuisden. Er was altijd, kijk, die drang om te willen emigreren, die kwam omdat mijn grootouders met 10 broers en zussen van mijn vader geëmigreerd waren. En mijn vader studeerde toen al en die dacht, ik heb een mooie toekomst in Nederland, dus waarom zou ik dat doen? Bovendien wilde mijn moeder niet en daar was hij al mee verloofd. Maar vervolgens gingen de zussen van mijn moeder ook nog eens het land uit. En ja, dan blijf je dus achter. En dan hangt er altijd zo'n wolk van... eigenlijk zouden wij ook moeten daarheen moeten. En mijn vader en ik ook als kind had ook iets van... ja, maar ik wil ook wel eens weten hoe die huiers daar... die gingen dan naar Canada, hoe die zijn. En want dat is dan toch ook familie waar je bij wil horen. En dat waren er veel meer dan aan de kant van mijn moeder. Dus je had ook zoiets van... waarom zijn wij hier aan deze kant van de oceaan achtergebleven? Dus het geeft een gevoel van... wij moeten ook ooit nog eens daarheen.
Het is ook zo'n sneu woord, hè, achtergebleven. Er zit meteen een soort connotatie aan van wat droevig.
Ja, als iedereen gebleven was, dan waren wij gewoon ook gebleven. Maar omdat iedereen vertrekt, blijf je achter. En mijn twee oudste broers zijn ook nog eens vertrokken. Die hadden kennelijk een nog groter verlangen om dat gezin te ontvluchten dan ik. Dus die vertrokken naar Canada. En dan blijf je nog meer achter, omdat de helft van het gezin, althans van de kinderen, zit plots aan de overkant. Dus het is inderdaad een gevoel wat opgeroepen wordt door het vertrek van anderen.
Heeft dat jou later honkvast gemaakt? Vaak verhuizen in je jeugd, op een nieuwe school opnieuw moeten beginnen. Altijd dat verlangen dat toch ergens speelde van je ouders om te vertrekken. Naar het buitenland te gaan?
Ja, nou ja, ik heb dus zelf in 2001, dacht ik... toen kwam ik op de leeftijd waarop mijn grootmoeder naar Canada vertrok... van, ik moet toch kijken of ik het niet... Of ik niet een kans mis in het leven. Dus toen zijn we inderdaad naar Amerika gegaan... om te kijken van, hoe bevalt dat? Nou, dat beviel totaal niet. We waren zielsblij toen we weer gewoon in Nederland waren... en dachten van, god, is dit toch een heerlijk landje... waar iedereen lekker boven op elkaar zit. Ik denk dat ik daarna heb gedacht... ik ga dit niet meer doen. Ik vind het helemaal goed hier. En ik hou eigenlijk ook wel heel erg van ergens... wonen, leven, waar ik mensen al heel lang ken. En het grappige is dat als ik woon in Amsterdam... als ik waar ik ook loop in Amsterdam... ik kom vrijwel altijd mensen tegen die ik ken. En dan kunnen dan... toevallig gisteren kwam ik een vrouw te spreken... die een zaak bleek te hebben gehad vlak bij mij in de buurt. En die herkende mij omdat ik vroeger altijd in schaatskleren... in haar zaak kwam. En dan blijkt dus dat we elkaar al 30 jaar zo'n beetje kennen. Want ik kocht toen ook al spullen bij haar. En dat vind ik dan zo ongelooflijk heerlijk... dat je dus allerlei parallele levens in zo'n stad hebt... waar je mensen helemaal niet goed kent. Maar wel kennelijk genoeg indruk op elkaar maakt... om elkaar dan weer tegen te komen en te herkennen. En dat geeft een enorm gevoel van thuis. Terwijl het helemaal geen familie is. Maar dat thuisgevoel, dat vind ik dan heel erg prettig. En dat zou ik ook nooit meer kwijt willen.
Je ging geneeskunde studeren. Dat was iets anders dan filosofie. Was dat eigenlijk een praktische keuze... terwijl je eigenlijk al filosofie wilde doen... of ontdekte je de filosofie pas later?
Nee, ik las al filosofie toen ik 16, 17 was. Mijn moeder wilde heel graag dat ik geneeskunde ging studeren. Mijn vader wou dat ik natuurkunde ging studeren... want dat had hij ook gedaan. En ik wou eigenlijk zelf filosofie... Maar in die spagaat tussen mijn vader en moeder... ben ik toen toch geneeskunde gaan studeren. Maar wel met ook in het eerste jaar filosofie erbij. Maar dat was op de Vrije Universiteit. En er waren vooral veel statige heren die daar filosofie studeerden. En ja, ik vond de medestudenten aan de geneeskundefaculteit zoveel leuker... dat ik al heel snel stopte met de filosofie en doorging in de geneeskunde.
Maar geneeskunde, daar heb ik me laten vertellen, was ook tamelijk intellectueel. Was in tegenstelling tot veel andere universiteiten niet alleen maar... hoe werkt het lichaam en waar moet je prikken?
Nee.
Maar ook een soort... historisch-filosofisch beschouwelijke kant eraan.
Ja, wij hadden een hoogleraar, volgens mij was het sociologie of zoiets... Kuiper, die in Nederland bekend is geworden vanwege de baaldagen... dat je de vrijheid moet nemen om af en toe gewoon een dag thuis te balen. En die gaf met allerlei studentassistenten filosofie. Dus wij lazen Illich, lazen... zeg twee keer lager. Alsof het over liggen gaat. Maar het programma gaat over lezen en filosofie. Wij lazen Illich, wij lazen Zola. Ik las Lolle Nauta, de Groningse filosoof, al in het eerste of tweede jaar. We lazen Sartre. Dus we kregen ook echt filosofieles, wat wel bijzonder was. Want daarmee werd een enorme kritische bodem gelegd onder die geneeskundestudie.
Want die Illich was altijd heel kritisch over de artsen. Die vond het eigenlijk een manier van onderdrukken en disciplineren, die medische stand.
Ja, die had het over de iatrogenese. Oftewel, de geneeskunde had niet alleen maar goede bijwerkingen, maar ook heel veel slechte bijwerkingen, of slechte werkingen. En bovendien zei hij van, hoe meer artsen er in een regio zijn, hoe meer zieken er zijn, want die artsen moeten allemaal werk hebben en die creëren dan in feite de ziekte. En dat doen ze door alles wat in het gewone dagelijkse leven eigenlijk heel gewoon is en helemaal niet ziek is, tot ziekte te maken. Dus bijvoorbeeld het sterven wordt een ziekte, het zwanger zijn wordt een ziekte, het bevallen wordt een ziekte, eenzaamheid wordt een ziekte. Nou, kortom, alles wordt ziektes.
Nou, daar heeft hij meer gelijk in gekregen dan hij kon vermoeden.
Als je kijkt naar de depressie, de hoeveelheid diagnoses depressie of ADHD, noem maar op, dan zou je inderdaad kunnen zeggen van hoe meer artsen, hoe meer geneesmiddelen er zijn, hoe meer ziekten er zijn. Of hoe meer, kijk, eigenlijk moet je zeggen hoe meer wij iets tot ziekte bestempelen.
Hoe was het om te worden opgeleid tot een beroepsgroep, terwijl je tegelijk krijgt te horen door iemand die je bewondert dat die beroepsgroep niet helemaal deugt?
Ja, dat vond ik heel erg lastig. Nou was het wel zo dat die hele generatie dokters heel kritisch was. Dus die gingen natuurlijk ook gezondheidswinkels opzetten, allerlei gezondheidscentra, vanuit buurten samenwerken met mensen om te kijken of je die gezondheid en de zeggenschap over de gezondheid weer naar mensen terug kon krijgen. Dus het waren idealistische artsen die nu ongeveer rond de 65 zijn en plots ook weer tijd krijgen voor hun idealisme. Dus het kan best zijn dat we straks een hele generatie actieve artsen van boven de 65 krijgen die zich weer heel erg gaan manifesteren. Dat zou me niks verbazen als dat gebeurt. Maar vele van hen waren ook kritisch over het werken in het ziekenhuis. En zodra je kooschappen ging lopen, dan was het toch in die tijd zo dat heel veel zeiden van, nou, hier gaan we nooit werken, want dit is zo een machine, een bureaucratie. Hier word je als patiënt niet als mens behandeld. Je bent een nummer. Dat heeft tot gevolg gehad dat er allerlei trainingen zijn ontstaan voor medisch specialisten om zich veel mensvriendelijker te gedragen. Maar ook op ziekenhuizen om steeds gastvrijer te worden. Ik bedoel, daar plukken wij nog altijd de vruchten van. Maar voor mezelf vond ik het wel heel lastig. En na mijn artsexamen kwam ik bij de Amsterdamse Junkiebond te werken als coördinator. Want je moest dan lang wachten voordat je aan een huisartsopleiding kon beginnen, wat ik toen wilde. En daar word je eigenlijk alleen maar nog kritischer van. Omdat je zo goed ziet van dat artsen ook ingezet kunnen worden om maatschappelijke problemen op te lossen. In plaats van dat het zeg maar gaat om de gezondheid puur van de mens die tegenover je zit.
Want je mocht daar methadon verstrekken en schone naalden en dat soort dingen. En af en toe iemand een beetje bekijken van
bij de Junkiebond was dat denk ik nog heel erg. Was echt een vakbond voor druggebruikers. Maar na mijn huisartsopleiding werd ik geconfronteerd met dat Nederland op slot ging voor huisartsen. Er mochten geen nieuwe huisartsen bij. En toen lukte het niet om als huisarts aan de slag te komen. En toen ben ik als methadonarts gaan werken. En dan zit je helemaal in een hulpverleningssysteem wat heel erg gericht is op zorgen dat de openbare orde niet verstoord wordt.
En dan zit je ook op de rand van de filosofie en de geneeskunde. Want dat roept natuurlijk zoveel vragen op. Of dat de goede aanpak is en of het wel een ziekte is. Of
nou ja,
dat soort dingen.
Kijk, ik, ik, ik merkte dat ik niet aan de slag kon als huisarts. En ik ben naast mijn werk als methadonarts meteen filosofie gaan studeren. En in het tweede jaar kreeg ik les van Hans Achterhuis. Discipline and Punish, want we lazen het in het Engels van Michel Foucault. Oftewel toezicht, discipline en straf. Of toezicht, straf en discipline. Ik weet even de volgorde niet in het Nederlands. En daar krijg je een analyse waar Foucault laat zien dat er door instituties allerlei processen in gang worden gezet om te zorgen dat mensen gedisciplineerd worden tot keurige burgers. Daar moest ik een paper over schrijven. En toen dacht ik, nou, dat doe ik dan aan de hand van mijn ervaring in de drugshulpverlening. Ja, en dan kom je alleen maar tot de conclusie dat al die druggebruikers gedisciplineerd worden tot keurige burgers en dat je daar aan meewerkt. En dat ideeën als dat druggebruik misschien tot op zekere hoogte ook ervaringen kunnen geven waar je plezier aan kan beleven, of die een intensivering van datgene wat je geestelijk kan kunnen bewerkstelligen. Ja, dat is eigenlijk onmogelijk in dat hele verhaal. Waarmee ik niet wil zeggen van, laat al die drugs maar vrij. Want daar heb je allemaal plezier van. Maar de andere kant van dat drugs per definitie, zeg maar, gebruikt worden om mensen onder de methadon te krijgen, zodat ze in elk geval rustig zijn en de maatschappelijke orde niet verstoren. Ja, dat vind ik wel een heel. Dat vind ik wel weer de andere keerzijde van hoe je omgaat met druggebruik en druggebruik.
En bij verslaving gaat het ook weer over vrijheid en discipline tegenover elkaar.
Ja, het grappige is dat heel veel van die druggebruikers extreem gedisciplineerd waren.
Als het gaat om het krijgen van het volgende shotje.
Ja, omdat ze precies wisten, dit moet ik dan doen, dit moet ik dan doen. En op die manier kan ik nog net de orde, het overzicht over het leven houden. Ik vond soms zelfs wel zo gedisciplineerd dat ik dacht, ja, het is bijna een saai leven. Want het moet zo, het moet zo volgens een vaste volgorde. En dat je het idee van dat er nog plezier uit te halen was ook verdwenen.
Werd je zelf nieuwsgierig naar de drugs? Als je de hele dag omringd bent door mensen die van roes naar roes leven?
Ja, ik ben altijd nieuwsgierig. Dat zal ook wel te maken hebben met zo'n jeugd waarin je voortdurend verhuist. En dus ook nieuwsgierig wat drugs inhouden. Nou is het wel zo dat ik mijn nieuwsgierigheid wel onder controle kan houden als ik om me heen zie welke desastreuze gevolgen het kan hebben. En dat
dus
zie
heroïne
je gewoon
maar niet?
Nee, heroïne niet. Maar bijvoorbeeld, ik kwam in die tijd op de heroïneboot ik dacht dat die vlak voor het station lag. Ik weet niet meer precies waar die lag. Het was dan een boot waar gebruikt mocht worden. Dus het was een soort gedoogruimte voor heroïne. Maar er werd ook kook gebruikt overigens. Als je daar binnenkwam, dan 10 minuten later was je volkomen high. Omdat het een en al dampen. En op dat moment had ik wel iets van, dit is wel genoeg voor mij. Maar het voelde wel, ook zelf dat voelde ik al heel erg aangenaam en lekker. En als ik de verhalen van de druggebruikers weer in mijn geheugen haal, van wat ze vertelden, met name als je het inspuit, dat ze zeiden van, ja, het is gewoon echt vele malen lekkerder dan een orgasme. Het is echt zo intensief en zo heftig. Ja, ik kan me van alles voorstellen bij een orgasme, of ik weet wat een orgasme is. Maar iets heftigers, ik kan het me niet voorstellen, maar ik geloofde die verhalen wel. Ik dacht wel van, kennelijk is het inderdaad heel bijzonder. En de drang om het na te doen was er niet, omdat ik gewoon heel duidelijk de gevolgen zag.
Ik vind het wel mooi, want je bent ook lange tijd een fanatiek uitgaander geweest.
Ja.
In het nachtcircuit naar de Roxy en de It.
En dat, hoe weet je dat nou weer?
Ja, ik bereid me voor, joh. Maar dat is iets dat je niet zou verwachten. Want ik zou bij jou denken, die is gedisciplineerd en die leest boeken en die is van het hoofd en het beredeneerde. Maar dat is niet het hele verhaal.
Nee, maar ik kan het nu fysiek niet meer, maar ik hou ontzettend van dansen. En dansen doe
maar ook echt uitgaan met zo'n harde beat eronder en in een Nou ja, een dampende menigte. Echte dansen.
Het echte dansen met elkaar. Ik bedoel, ik hoef niet thuis in de huiskamer te dansen, maar dansen met andere mensen. Vind ik heerlijk, vind ik sensueel, vind ik heel aangenaam. Een warmte en het elkaar aan. Je bedoelt, het aanraken gaat min of meer per ongeluk. Of je danst met iemand die je aanraakt. Maar dat vind ik, dat vind ik heerlijk. En dat doe je toch in de avond of in de nacht. En het was zeker vroeger zo. Als ik eenmaal begon, dan kon ik niet ophouden. Dus dan bleef ik. Ik kon uren achter elkaar dansen. En dan dronk ik alleen maar water. Dus in die zin, ik dronk wel eens voor 12 één of twee biertjes, maar daarna dronk ik alleen maar water. En dat vond ik heerlijk. En je kan zelf zeggen, misschien was het wel een vorm van discipline. Want dan was ik ook, net zoals mensen nu misschien in de sportschool zich uitsloven. Dan voelde ik me heerlijk. En dan had ik de hele week had ik weer goed humeur. En dacht ik, nou, zaterdag ga ik weer lekker, of vrijdag ga ik weer lekker uit.
Die druggebruikers waar je mee werkt op de methadonbus of kliniek. Ja. Die hebben toen als afscheidscadeau een dik lijvig werk met de complete werk van Habermas voor je gekocht.
Nou, het blauwe monster van Habermas. De theorie van het communicatieve handelen.
En zonder meteen die theorie te willen behandelen, want ik denk dat dat net iets te ver reikt, vind ik dat wel een heel lief gebaar van mensen die normaal al hun geld opzij zetten voor hun hobby of hun levensstijl, hoe je het noemt. Ja. Ik vind het ontzettend sympathiek gebaar dat ze jou zo'n boek geven.
Nou, het was zo dat ik werd aangenomen bij het consultatiebureau voor alcohol en drugs in Haarlem. En die namen mij aan omdat ze een dependance wilden openen in Beverwijk. En ze wisten dat ik bij de Junkiebond had gewerkt. En ze wilden heel graag dat ik op een soort alternatieve, laagdrempelige manier een methadonpost zou openen. En het team waar we dat mee deden waren ook allemaal jonge, idealistische mensen. En het eerste wat wij deden is dat de deur gewoon open stond. En meestal bij methadonposten had je dat was allemaal goed verzegeld. En dan moet je bellen en nog een keer bellen. En wij gooiden de deur open. En dus mensen konden gewoon in en uitlopen. Er mocht niet gebruikt worden. En maar we hadden wel programma's waar je dan, zoals ik het ook uit de Junkie van de Junkiebond kende. Sommige mensen die zeggen, je moet medische dienst heroïne gebruiken, zeggen, want dat Junkiebond is te stigmatiserend. Maar dat is zo'n lange
woord. Het klinkt zo lekker, een Junkiebond.
Ja. Nou, MDHG heet het officieel, het bestaat nog altijd. Maar goed, ik had daar heel erg geleerd. We hadden daar één keer per week een open avond waar mensen hun ervaringen konden vertellen. En zoiets hebben we dus ook in Beverwijk hadden we dan, dat mensen daar binnen konden komen en konden vertellen wat hun ervaringen waren met politie of hoe het met spuiten was of noem maar op. Zodat je ook zeg maar je hulpverlening aan kan passen aan datgene wat mensen werkelijk nodig hebben. In plaats van dat je alleen maar een paar pilletjes van nou heb je geen afkikverschijnselen meer en dan is het klaar. Dat vond ik wel een hele prettige manier om te doen.
Die mensen die leven langs de rand van de samenleving.
Je vroeg over waarom ze Habermas. Ja, omdat ze, denk ik, ik heb daar 2 jaar gewerkt. En we organiseerden ook echt een feest omdat ik wegging met een barbecue en zo. Dat ze iets hadden van, we willen ook iets terugdoen. Ik denk dat het een vriendschappelijk gebaar was. Maar zo waren ook wel de verhoudingen.
Dat zijn natuurlijk mensen die een beetje tegen de stroom ingaan. Aan de rand van de samenleving staan. Die buiten de orde zijn geplaatst. Of zichzelf buiten de orde hebben geplaatst. Maar er zit duidelijk frictie tussen de grote stroom en de druggebruiker. Dat geldt voor de filosoof ook al snel.
Ja.
De denker is ook al snel aan de rand van de samenleving. Ja. Op een wat gezondere manier. Hoewel filosofie kan trouwens ook heel ongezond uitpakken. Maar
ja, er zijn ook gevaarlijke filosofen die tot de meest vreselijke dingen oproepen. Ja,
ja, maar uiteindelijk is dezelfde soort dwarsheid dat erin zit. Tegen de stroom ingaan.
Ja, of het is een vrijheid nemen om datgene wat niet gebruikelijk is of wat niet iedereen zomaar zou bedenken of zou doen, om dat dan toch te durven denken in dit geval, of bij drukgebruikers, om dat toch te durven of toch te doen. Dus er zit. Ja, ik heb vaak gedacht van waarom was ik nou zo geïntrigeerd door dat leven van drukgebruikers. En vervolgens ook heel erg geïntrigeerd door het werk van Foucault, die ook steeds op zoek is naar de datgene wat zeg maar net voorbij de grens gaat, of over de grens, of op de grens, moet ik zeggen. Want voorbij de grens kan het ook wel eens tot de dood leiden. Maar wel van de Foucault is heel erg op zoek naar dingen denken die op dit moment in het heden niet aanwezig zijn. En dat is natuurlijk eigenlijk je verbeelding aanspreken. Want ofwel je denkt iets uit het verleden, ofwel je denkt iets wat er gewoon helemaal niet is. En als je zeg maar leeft naar de bekende patronen, dan kom je dat niet bekende, kom je niet tegen, dat vreemde of dat andere of dat afwijkende. En dat denk ik dat ik op een of andere manier dat mij heel erg triggerde bij dat werken met drukgebruikers. En dan met name in die eerste periode, omdat ik daar echt ook de levens van drukgebruikers en daar ook middenin zat. Dat je ziet van jeetje, er zit ook echt een heel andere kant. Ook aan een stad als Amsterdam, die je meestal niet ziet. Maar die wel, die er gewoon is.
Een parallele marge, samenleving.
Ja, die marges zijn er. En daar leven mensen hele andere levens. En dat, dat kun je zien. Dat kan je als iets bedreigends zien. Maar als filosoof denk je dan van, oh, dus dat betekent dat er misschien ook aan onze levens, en zoals wij het zien, allerlei parallele mogelijkheden zijn, heel andere mogelijkheden om je leven te leiden, of om over bepaalde zaken na te denken.
Daar zitten twee elementen in. Datgene denken dat niet gedacht mag worden, of wat niet gangbaar is. Mm-hmm. Een andere manier van leven voorstellen die wordt verworpen door de meerderheid of door het systeem. Er zit ook de vraag in, wie ben ik en had ik eigenlijk ook er zo een kunnen zijn? Of had ik iemand anders kunnen zijn? Of ken ik mijzelf wel? Hoeveel persoonlijkheden huizen er eigenlijk in mij? En ken ik die allemaal?
Ja, ik ga er altijd van uit dat er een heleboel persoonlijkheden in iedereen huizen. Dus dat je, ik bedoel, je hebt als mens heb je enorme vermogens om vele soorten levens te leiden. Op het moment dat je geconfronteerd wordt met mensen die een heel ander leven leiden dan jij, natuurlijk ga je dan afvragen van, hey, zou ik dat ook kunnen? Zou ik dat willen? En dat kan variëren van mensen die bij wijze van spreken popster zijn en je denkt, oh, dat wil ik ook. Maar het kan ook zijn dat iemand in de goot ligt en dat je daar denkt van, hey, zo had ik misschien ook kunnen leven.
Had mij ook kunnen gebeuren,
ja. Die veelheid, die hebben wij, denk ik, als mens, die heb je gewoon feitelijk tot je beschikking.
Je pamflet begint met een soort gelijke voorstelling over de vrijheid. Je zit naast een vrouw, en die een Oost-Europese vrouw geloof ik, en die zegt iets homofoobs tegen jou. Mm-hmm. Zij vindt acceptatie van homoseksualiteit de duivel, en ze zegt, ik kan het weten, ik ben arts, het is ongezond, het is smeerlapperij, het moet maar eens afgelopen zijn. Ja. En jij hebt eigenlijk geen zin meer om het gesprek aan te gaan. Je trekt een soort muur op.
Bekijk het maar,
want dit druist zo in tegen wat je zelf gelooft, dat je die opvatting ook weigert te onderzoeken. En dat is eigenlijk een reactie die heel veel mensen zouden hebben. Ikzelf denk ik ook.
Ja.
Voor een filosoof interessant, omdat er kennelijk een grens aan je denken zit die je dan toch wil onderzoeken.
Ja, omdat het past zo niet bij met democratische opvattingen. In een democratie, waar ik toch heel erg aan hecht, horen in principe alle onderwerpen tot in het oneindige onderwerp van gesprek te kunnen zijn. Dus je zou denken, democratisch gedacht, ga je proberen om ook meningen die heel erg afwijkend zijn, om daar over in gesprek te blijven. En dat doe ik op dat moment niet. Wat natuurlijk heel veel te maken heeft met mijn eigen Nederlandse situatie, met de manieren hoe wij met homoseksualiteit of met seksuele vrijheid van vrouwen omgaan. Maar ik schrok op dat moment eigenlijk wel van dat ik zo fanatiek reageerde. En dacht van ja, kan het zijn dat ik ook zelf heel erg beïnvloed word door hoe wij daar in Nederland politiek overdenken en hoe het ook steeds meer in de politiek gebruikt wordt als een manier om onze Nederlandse identiteit te contrasteren met de identiteit van bijvoorbeeld Oost-Europese mensen of islamitische mensen.
Homovrijheid is een soort basis van het Nederlandse systeem geworden. Ook door partijen die tot voor kort er helemaal niet zo warm voor liepen. Maar nu is het ineens om onszelf te verduidelijken, hebben we dat nodig.
En ook de PVV. De PVV vindt het ook een van de kernwaarden van onze cultuur.
Iets soortgelijks overkwam me gisteren toen ik in de krant las dat een presentatrice zei hebben die allochtonen niet gelijk als ze de vraag stellen of democratie in een seculiere staat wel het beste systeem is? En toen voelde ik diezelfde ergernis, zeg maar, dat je dan ineens pal voor je waarde gaat staan in me opkomen. En toen dacht ik, vervolgens, nee, die vraag kan je stellen. Dat is de essentie van het systeem. We pakken niet meteen een kalasjnikov om ons punt duidelijk te maken. Je mag die vraag best stellen.
Ja, en zeker als filosoof denk je toch van, feitelijk moet je alle vragen kunnen stellen. Want pas als je in gesprek met elkaar samen besluit van oké, dit is de waarheid, of dit klopt, of hier staan we achter, dan kun je kennis ontwikkelen. Het is zelfs zo dat als je bestaande waarheden of bestaande, zeg maar, vanzelfsprekendheden niet meer ter discussie stelt, dat ze op een gegeven moment gaan verdwijnen, omdat niemand meer weet wat ook weer de reden was waarom dat waar was, of waarom dat hetgene was waarvan we vonden dat het goed was.
En dan ben je terug bij de religieuze omgeving van je jeugd, als dat gebeurt. Als iets niet meer bevraagd
mag worden.
Want
dan wordt het iets dogmatisch waar je gewoon aan moet gehoorzamen. Dus dat die bereidheid om steeds weer met elkaar in gesprek te zijn en ook uit te leggen, alleen al aan nieuwe generaties, maar ook aan mensen die heel andere meningen hebben, van waarom je die waarheid hebt of waarom je dat goed vindt, is nodig om die waarheid en die normen of die moraal in stand te kunnen houden.
In je essay of je pamflet gaat het over of het goed is om altijd alles te benoemen, om jezelf te uiten. Of publiekelijk uit de kast komen eigenlijk een manier is om je vrijheid te bevorderen. Of dat het juist beter is om het in het midden te laten. Om het niet te definiëren, om jezelf niet vast te leggen. Of dat niet een grotere vrijheid is dan iedereen maar een label op te plakken de hele tijd. Ik vat het heel kort samen.
Ja. Allereerst is het zo dat je die vrijheid om openlijk uit te komen voor seksuele identiteiten, of dat nou homo, hetero, transgender, polyamoreus, alleenstaand, gescheiden, intersectioneel, noem maar op. We hebben inmiddels heel veel identiteiten. Seksuele identiteiten. In Nederland mag je er openlijk voor uitkomen, maar het betekent helemaal niet dat je dat dus ook openlijk of demonstratief zou mogen doen. En dus als je kijkt naar de tolerantie ten aanzien van het homohuwelijk, of dat mensen zich uitspreken over hun seksuele identiteit, die tolerantie is in Nederland heel groot. Maar dat betekent niet dat de tolerantie ten aanzien van mensen die, bijvoorbeeld vrouwen die op straat zoenen of mannen die hand in hand lopen, dat die nou heel erg groot is. Die is, ik bedoel, dat is altijd nog, denk ik, wel 60% van de mensen die dat oké vindt. Maar daar komt ook heel veel negatieve reacties op. En als je dat de Nederlandse vrijheid noemt, dan kun je wel afvragen van, ja, dat is een vrijheid om je te mogen uitspreken, maar als het eigenlijk inhoudt dat je het niet mag doen of niet al te openlijk mag doen, ja, dan is het de vraag of dat nou werkelijk zoveel vrijheid brengt, dat uitspreken van die identiteiten. En dan dan is dat werk van Foucault heel mooi, omdat Foucault laat zien dat die homoseksuele identiteit, hij noemt het een personage, die ontstaat pas rond 1850. En dat personage ontstaat omdat de de nazistaten die dan zo rond 1800 ontstaan, een politiek ontwikkelen waarin de gezondheid van de samenleving en de voorspoed van de samenleving heel belangrijk worden. En ze ontdekken dat die voorspoed, dat die veel groter wordt op het moment dat je het seksuele gedrag van mensen gaat reguleren. En dan komt de aandacht heel erg op het gezin te liggen. Dat gezin, daar kan je de geboortebeperking regelen, of de geboortes, juist de vermeerdering, wat je ook maar wil. Je kan de gezondheid heel goed reguleren. Maar wat ook heel goed kan in gezinnen, is het seksueel afwijkende in kaart brengen. En dat zie je ook vandaag de dag nog. Hè. In het gezin wordt al heel snel gekeken van, oh, is die, wat doen die kinderen seksueel? Zal die op mannen vallen of op vrouwen? En hoe zit dat? Dat is ook vaak de plek waar de coming-out voor het eerst is. Of soms in de klas, maar ook het gezin. En Foucault zegt, ja, op dat moment ontstaat dat homoseksuele personage. En dat personage is iemand die volledig door de seksualiteit wordt bepaald.
Je bent homo en dat is je identiteit. Terwijl je zou ook een hetero kunnen zijn die het met mannen doet. Zonder dat je homo bent. Of iemand die het met iedereen doet, dat kan natuurlijk ook. Maar dan moet het ook weer een naam hebben.
Ja, het kan heel goed zijn. Ik zat een paar weken geleden in gesprek met, in debat met Kauthar Darmoni, een Tunesische. Ik dacht dat ze antropologe was. Die vertelde over dat in Tunesië mogen vrouwen niet voor hun 18e alleen op straat. En dan is het heel gebruikelijk dat die vrouwen met elkaar lichamelijk van alles en nog wat uitproberen. Dan op een gegeven moment gaan ze de wereld in. Is de bedoeling dat ze het met die mannen doen. Maar als die mannen er dan niet zijn, omdat ze, weet ik veel, op tournee of oorlog of wat dan ook, dan is het ook weer heel erg, helemaal niet ongebruikelijk om het dan weer met vrouwen te doen. En voor de West-Europese cultuur is het zo van, ja, maar je kan niet zeggen, ik ben een seksueel wezen. Nee, je moet zeggen, ik ben hetero, of ik ben homo, of ik ben bi.
Je moet kiezen. Dus je in de geschiedenis hebben eigenlijk alle samenlevingsvormen bestaan. Waar de oude Grieken, waar iedereen het met iedereen deed zo'n beetje, en waar homoseksualiteit helemaal niet een gegeven was, maar gewoon gebeurde. En in hele strikte homofobe samenlevingen zitten al die jongetjes veel meer aan elkaar dan hier. Dat is ook wel in kaart gebracht.
Ja, dat zeggen overigens ook, dus ook veel andere mensen uit de islamitische wereld. Dat er landen zijn, niet alle landen. Dat er landen zijn waar inderdaad dat aanraken van tussen mannen, maar ook tussen vrouwen, vele malen groter is dan in een land als Nederland. En dat de vraag naar wat ben je ook liever niet gesteld wordt. En zelfs dat op het moment dat iemand dan uitkomt voor zijn of haar identiteit, omdat geïnspireerd op de westerse gedachtegang, dat die familie dan iets heeft van, oh, jij zeg het alsjeblieft niet, want ze wisten het allemaal wel. Maar het uitkomen voor je identiteit en dat ook echt benoemen, dat leidt dan tot allerlei strijd en verwijdering.
Wat is je betoog? Want ik snap wat je zegt, namelijk iets benoemen is al een vorm van onvrijheid, want je beperkt je opties. Maar zeg je nou, laten we het zwijgen ertoe doen? Of laten we er wat minder over praten? Of kom maar niet uit de kast? Of?
Nee, nou, ik moet zeggen dat toen ik in de jaren 80 dit las, dat ik inderdaad dacht, dan moet je er maar over zwijgen. Of dan maar over liegen of wat dan ook.
Maar het lastige, dat is ook een beetje een verloren wedstrijd als we dat gaan doen.
Ja, want anderen die doen het dan wel voor jou. Want als je dan met een vriendin zoent, dan zeggen ze, ha, je bent lesbisch. Dus dat is heel lastig. Dat lukte Foucault zelf ook niet, want die schreef over relaties met mannen. Dus die wilde absoluut niet die identiteit hebben. Maar ja, ik bedoel, binnen de kortste keer ging iedereen toch zeggen, ja, hij is een homo. Ik denk dat dat niet helpt om te zwijgen. Maar je kunt wel op heel andere manieren over seks praten dan in identiteiten. Dus je kunt veel meer over wat je doet spreken dan wat je bent.
Dus je zegt, ik doe homo.
Nee, nee, nee. ik heb gisteravond heerlijk met een vrouw gezoend. En dan hoef je er toch helemaal niet te zeggen... ik doe homo, of ik ben homo, of ik doe homo. Je kan toch de handelingen benoemen?
Ja, ja.
Of wat ook kan, is dat je in plaats van dat je het over jezelf hebt... dat je verhalen vertelt. Dus dat je, dan gaat het bij wijze van spreken over jezelf. Zegt, nou, ik hoorde van een vriendin. En dan vertel je een prachtig verhaal. Zoals er zoveel verhalen zijn over seks... die maar helemaal niet over het ik gaan.
De gelaagdheid herontdekken. Dus niet meteen een label van oh je bent dit of je bent dat... maar gewoon erkennen dat een identiteit gelaagd is.
Ja, maar ik zou ook denken, zeker als je 16 bent... en je weet niet wat je seksueel wilt, denk ik van... en ook naar ouders toe, denk ik van... op die leeftijd moet je toch de vrijheid hebben om dingen uit te proberen. En hoef je toch nog helemaal niet vast te leggen op wat je bent. Want het lastige is, als je eenmaal in een klas bijvoorbeeld uitkomt... voor je identiteit, ja, dan is het wel lastig om dan vervolgens... een jaar later te zeggen, nou, ik heb me bedacht... ik word toch hetero of juist andersom. Ik denk van, er zou toch veel meer ruimte moeten zijn. Maar ook op mijn leeftijd denk ik van... stel je voor dat mijn partner overlijdt... dan wil ik toch ook de vrijheid hebben om te bedenken van... wat wil ik dan in het leven? En waarom zou ik me vastleggen op één identiteit? En heel veel van die identiteiten... daar zitten ook allemaal normen en verwachtingen aan, gedragsregels. Van, als je hetero bent, dan moet je je zo gedragen. Als je homo bent, moet je je zo gedragen. Als je... gescheiden bent, dan hoor je, dan is dit het verwachtingspatroon. Dus ik er zitten, en dat lees je ook heel mooi bij Foucault, van hoe er allemaal machtswerkingen zijn die werken via die identiteiten. En hoe komt dat? Omdat in die identiteiten spreek je je uit. En hoe meer medici, overheid, et cetera, weten over hoe wij ons seksueel gedragen, hoe makkelijker ze ons seksuele gedrag kunnen sturen.
Om het allemaal een beetje in toom te houden, anders wordt het een bende natuurlijk. Heb je zelf wel eens een liefde gehad voor een vrouw? Of ben je ooit in de kast gekomen?
Ja, dan ga je nu een bekentenis van mij vragen.
Nou, omdat je schrijft, en dat trok ik me wel aan... dat je het eigenlijk wel aan een homoseksueel vraagt. Wanneer wist je dat en wanneer kwam je uit die kast? Dat is een hele normale vraag.
Ja.
Andersom stel je die vraag eigenlijk niet. Wanneer wist je dat je hetero was?
Ja, ik weet niet of ik hetero ben.
Weet je niet?
Nee.
Nooit geweten. Getrouwd met een man, maar dat zegt ook niks natuurlijk.
Ja, maar ik zou mezelf niet die onvrijheid willen geven... dat ik mezelf definieer als ik ben hetero.
Nee, vind ik eigenlijk ook heel verstandig. Je gaat in, hè, met dit, maar eigenlijk ook met alles... wat je als denker des vaderlands deed... tegen de stroom, tegen de heersende gedachten. En soms kom je dan in modderig water... waar de meningen fel zijn en waarin iedereen over je heen valt. Als het gaat over vluchtelingen bijvoorbeeld. Je moet ook moedig zijn om dat werk te doen. Je moet uiteindelijk, als je een andere waarheid wilt verkondigen... en tegen de stroom ingaan... dan moet je dat desnoods met de dood bekopen in sommige gevallen...
Nederland gebeurt dat meestal niet. Nou ja,
meestal niet, maar
Geert Wilders wordt natuurlijk bedreigd. Ja,
Theo van Gogh is vermoord en Charlie Hebdo is geweest. Dus er zijn hele vrije gedachten die je met de dood moet bekopen.
Ja.
En een denker des vaderlands, nou ja, je hebt één keer de menigte over je heen gehad... die boos werd omdat je eigenlijk iets heel milds zei.
Ja.
Helemaal niet zoiets heel krachtigs. Dus als je die levenshouding wil nastreven die jij zegt... dan moet je ook moedig zijn, ben je dat?
Ik lig daar niet van wakker. Misschien heb ik dat ook wel heel erg in mijn opvoeding meegekregen, hoor. Van dat vrijmoedigheid. Je mocht niet brutaal zijn, maar als iemand dan zei van ja, maar brutaal is het niet, het is vrijmoedig. Dan dacht ik altijd van, dus je mag wel voor je ideeën uitkomen. Ik denk dat ik zozeer vind dat de uitwisseling van gedachten... en van meningen, van ideeën... fundamenteel is voor wat wij als mensen zijn... en hoe je een samenleving opbouwt... dat ik mezelf niet toe zou staan om te denken van... dat doe ik niet, want dat vind ik te eng. Dus ik... Ja, kijk, tenzij je, ik bedoel, iets zelfs Socrates zegt op een gegeven moment, ik geloof op zijn sterfbed, van als je nog heel veel te vertellen hebt aan de wereld en je gaat dan roekeloos het risico nemen dat je door een mening onmiddellijk gedood wordt, ja, dan dat is natuurlijk een beetje stom, want dan word je überhaupt niet meer gehoord. Maar zolang het niet om echt doodsgevaar gaat, denk ik van ja, dan moet je wel de moed hebben om je ideeën de wereld in te brengen.
Maar dat vergt ook een soort overtuiging die voor iemand die altijd twijfelt moeilijk te vinden is. Iemand die je had het over het milieuvriendelijk maken van je huis en dat je dan eigenlijk een beetje aan het tobben slaat van ja, is dit de goede weg, is dat de goede weg? Als je zo'n debat komt waarin je duidelijk moet zijn en tegen de stroom in gaat.
Nee, maar kijk, het is altijd zo dat voordat ik ergens een visie op ontwikkel, heb ik dat gesprek over wat klopt nou, wat klopt niet, waar sta ik achter, waar sta ik niet achter, heb ik dan al lang en breed in mijn eigen hoofd gevoerd met ook 10 stemmen. Dus als ik aan het schrijven ben, dan zijn al die stemmen zijn met elkaar in gesprek om uiteindelijk bij een bepaalde visie terecht te komen. En die durf ik dan wel, of die kan ik dan wel in het publieke domein brengen.
Die staat, maar, dan weet je het.
Ja, dus het is niet zo dat ik al weet van, oh, dit gaat het worden en dat ga ik nu even aan de wereld verkondigen. Nee, daar ben ik, dat tobben, dat hoort bij die vele stemmen die in gesprek met elkaar zijn, om uiteindelijk te bedenken, dit is een idee, een gedachte, een overtuiging die ik graag wereldkundig maak.
En dan is het helemaal mooi als je daarna er weer van af zou stappen. Als iemand je overtuigt met iets anders.
Als iemand, inderdaad, maar dat heb ik ook vaak in debatten. Kijk, als je zo'n boek publiceert, heb je ook allerlei debatavonden. Dat is wat ik ongelooflijk leuk vind. Want dan krijg je inderdaad tegenstemmen. En dan is het de vraag of ik bij mijn standpunt kan blijven. Als ik dat niet goed kan verdedigen of geen goed weerwoord heb, ja, dan zal ik het standpunt van de ander serieus moeten overwegen en bedenken van, heeft hij niet meer gelijk dan ik?
Dat gebeurt helaas maar weinig. Ook filosofen worden steeds meer filosofen met een standpunt. Die dan de arena ingaan om uit te leggen wat het goede is. Dat is ook een rol die ze vaak krijgen toebedeeld. Filosoof, vertel eens, hoe moet dit? Filosoof, wat vind je hiervan? Maar in weinig debatten hoor je iemand van mening veranderen.
Ja, het lastige is dat als je zo'n boek geschreven hebt, dat je...
Het is gedrukt.
Ja, het is gedrukt. Dan heb je eigenlijk het grootste deel van die tegenstemmen, heb je, als het goed is, heb je die al verwerkt in het denken. Daarom vind ik zo'n woord essay ook mooi. Hè, want je bent echt aan het uitproberen. Waar ga ik uitkomen? En dan is het wel verleidelijk om, als iemand tegenover je zit, om die heel snel met alle argumenten die je al bedacht hebt te weerspreken. Dat is misschien een beetje de makke van ons filosofen, dat we ook in ons werk zoveel discussies met elkaar hebben, dat je heel erg, je wordt heel goed in het debatteren. En dat is misschien niet altijd goed voor werkelijk goed luisteren naar wat die ander te zeggen heeft.
Dat het weer een spel op zich wordt, een soort wedstrijd.
Ja, maar dat is dus ook waarom ik zo'n verhaal vertel over een vrouw die me dan homofoob benadert. Dat ik dan ook daar achteraf denk van ja, hey, maar ik doe hier iets. En ik kan met de argumenten kan ik heus wel daar een strijd met iemand over aangaan. Maar is dat wel hetgene wat ik wil? En luister ik eigenlijk wel goed naar die ander? Snap ik de achtergrond van waaruit iemand dit zegt? Snap ik dat eigenlijk wel goed genoeg?
Want daar word je uitgedaagd en dat is mooi. Marlie Huijer, dank je wel dat je hier wilde komen. Het boek heet Beminnen. En ik vond het leuk om hier met je over te spreken. Dank je wel.